I gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan onze eigen predikant, dominee T.J. Lucas. Zondag 29 mei hoopt voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur in Odeon en 's avonds om 7 uur in de Westerkerk, dominee J.J. Muller uit Bleskensgraaf. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte, de diaconiecollecte. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan zingen op deze hemelvaartsdag uit de hemelvaartspsalm. Nu psalm 47, de versen 2 en 3. En straks, na de geloofsbelijdenis, het vierde vers. Nu vers 2 en 3 en straks vers 4 van psalm 47.
Thank you.
Wij doen op deze Hemelvaartsdag belijdenis van ons geloof met de woorden uit de catechismus, zondag 18, de vragen en antwoorden 46, 47 en 49. En stemmen wij met deze woorden in die als volgt luiden. Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende aan de rechterhand van God, en niet wat op de aarde is. Amen. Voordat wij de schriften lezen, willen we eerst bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. En we doen ook voorbeden. Laten wij samen bidden. Grote en heerlijke God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u roepen wij aan op deze bijzondere dag. Op deze feestdag van de kerk, waarop wij gedenken uw hemelvaart, Heere Jezus Christus, ja, uw kroning, uw intronisatie. U bent gegaan na uw volbrachte werk op deze aarde en nadat u de discipelen alles gezegd had wat er gezegd moest worden, zodat zij hun taak konden opnemen in vrijmoedigheid, toen bent u gegaan. Deze aarde kon u niet langer vasthouden en u, o Vader, hebt uw Zoon in heerlijkheid ontvangen op de hoogste plaats, op de troon aan uw rechterhand. En zo komen we tot u en we danken u dat wij deze dag, deze feestdag mogen beleven en we bidden om de leiding van uw Heilige Geest, dat die het woord en het werk en de persoon van Christus toepast aan onze harten, opdat wij daar ook daadwerkelijk de troost van mogen ervaren. En we belijden u, Heere, zonder u en uw geest zijn wij nergens. Dan kunnen wij wel een kerkdienst houden, maar dan zal er geen vrucht zijn. Maar als u komt, dan brengt u alles mee en naar uw belofte bent u aanwezig waar twee of drie in uw naam vergaderd zijn. En op die belofte pleiten wij, Heere, verheerlijk uzelf. En geef dat het evangelie van vanmorgen ook werkelijk in onze harten mag komen, dat het tot ons doordringt, dat we het beseffen welke grote en heerlijke en rijke dingen waar het over gaat vanmorgen en dat we ook werkelijk daaruit mogen leven tot onze troost en tot uw verheerlijking. Heer, we belijden u dat wij dat niet hebben verdiend, maar u geeft het om uzelf groot te maken. En wij prijzen uw grote naam, Heere, dat u daarmee doorgaat. En dat u ons hier samen hebt gebracht, hier in de kerk, en anderen op afstand met ons verbonden, thuis of op een andere plaats. En zo gaat u door. U bent niet aan tijd of plaats gebonden. U gaat door tot de jongste dag. U gaat door totdat uw huis vol is. Het huis waar de Heere Jezus naartoe is gegaan, het huis van de Vader, waar hij heen gaat en heen ging om voor ons plaats te bereiden. O Heere, geef dat we dat evangelie, dat woord niet naast ons zullen neerleggen, maar dat we het ter harte nemen. En dat we verlegen zijn om een plaats bij u in de hemel. En niet omdat dat de hemel is, maar omdat u daar bent. Geef ons liefde in het hart tot u en tot uw werk. Liefde tot God en dan daaruit ook de liefde tot elkaar. Dat we als gemeente naar uw naam genoemd ook iets van uw beeld mogen vertonen in een wereld vol ellende. En dat we, Heere, verlegen mogen zijn of worden om genade, om uw nabijheid, om het werk van uw geest in onze doodsheid en onze dorheid. En wilt u ons iets geven van die blijdschap die de discipelen ook hadden toen u naar de hemel voer. Ja, ze waren uw fysieke nabijheid kwijt. Maar door uw geest was en bent u nog steeds altijd bij ons. O Heere, kom dan. Raak ons aan. Neem onze belemmeringen weg in het spreken en in het luisteren. En geef dat we uiteindelijk niemand anders zien dan Jezus alleen. We komen u danken, Heere. Vandaag is mevrouw Volbert 70 jaar geworden. Wilt u haar, samen met haar man en alle die haar lief zijn, gedenken in uw ontferming? Dat bidden we ook voor mevrouw Mulder, die afgelopen maandag 78 jaar mocht worden. Een hoge leeftijd, Heere, en wilt u ook haar gedenken? Wilt u bij haar zijn? Wilt u haar moed en kracht geven? Het zicht op u, de Heere Jezus, die volkomen verzoening heeft gedaan voor al onze zonden. Geef dat aan het geheel van de gemeente. Aan ons allemaal. Wij kunnen dat niet missen. Of we jong zijn of oud. En Heere, wilt u in ons midden doorwerken, krachtig. Door woord en geest. We bidden, Heere, voor broeder Abink, die zich voorbereidt om de studie te beëindigen, af te ronden. Wilt u ook hem nabij zijn? Wees alle nabij die bezig zijn in uw koninkrijk, op welke wijze dan ook. Het zij in de kerkenraad, het zij in het ambt van alle gelovigen. Als evangelist, als zendeling. Heere, gedenk ons allen tezamen. Gedenk het geheel van hervormd Vriezenveen en alle kerken. En wil wereldwijd, ook op deze dag, ogen openen en harten voor de Heere Jezus Christus, die leeft tot in alle eeuwigheid. En dat we uitgetild worden, Heere, boven al het plat aardse, alle ellende die ons zo kluisteren kan in de boeien. En wilt u ons bij de hand nemen, ook in deze dienst? We bidden voor de organist. Wilt u helpen in het bespelen van het orgel? En ook voor alle die een taak hebben, bidden wij. Wil helpen en bij ons zijn. Heere, zegen ons zo. De ouderen en de kinderen. Dat er voor ons allemaal een woord bij mag zijn. En dat we u mogen zien in uw schoonheid, in uw goedheid, in uw trouw en in uw genade. Wilt u daar zelf voor zorgen, Heere? Daarvoor bidden wij u en daarvoor danken wij u. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan lezen uit Lucas 24 vanaf vers 36 tot en met 53. Lucas 24 vanaf vers 36. En daar luidt het woord van God als volgt. En als zij van deze dingen spraken, de Emmausgangers waren in Jeruzalem gekomen en bij de discipelen hadden ze het gesprek onderling over wat ze allemaal hadden meegemaakt. Als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen: vrede zij u lieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat ze een geest zagen. En hij zei tot hen: wat zijt ge ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zei, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zei tot hen: alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, Maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Tot hiertoe de schriftlezing. De versen 50 tot en met 53 vormen de tekst van de prediking. De versen 50 tot en met 53, het hemelvaart-evangelie. Zalig bent u als u het woord van God hoort en dat bewaart in het hart. Wij gaan nu zingen, ter inleiding op de prediking, psalm 24, de versen 4 en 5. Vers 4 verhoogt op poorten nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. En ook het vijfde vers. De Heere zegene u en uw gaven, en dus wij zingen 24 vers 4 en 5. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Gemeente van Christus, hier te Vriezenveen en gasten in ons midden, zo eindigt het Lucas-evangelie. Het hemelvaart gebeuren is en blijft ontroerend. En de evangelist Lucas, die behalve zijn evangelie ook het boek Handelingen heeft geschreven, die is eigenlijk de enige die de hemelvaart beschrijft. Nou ja, Marcus noemt het dan in een paar woorden, met een enkel woord haast. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand van God. Maar ook Lucas is sober en wijdt er niet heel veel woorden aan. En toch is zijn relaas zo intiem dat het lijkt alsof hij erbij geweest is. Maar dat is niet het geval. Deze arts van heidense afkomst schreef zijn evangelie minstens 20, 30 jaar na de hemelvaart. Op basis van nauwkeurig onderzoek schreef hij de dingen op en dat geldt zowel voor het evangelie als ook voor het boek Handelingen in opdracht aan Theophilus, een tot geloof gekomen heidense vriend van Lucas, die zelf ook heiden was van origine, opdat Theophilus zou geloven, vast ervan overtuigd zou zijn dat dit het is. De waarheid en de zekerheid van het geloof in de Heer Jezus. Hemelvaart is net als kerst en Goede Vrijdag en Pasen en Pinksteren straks een heilsfeit. Kinderen, wat is ook alweer een heilsfeit? En soms bij een moeilijk woord helpt het als je het voor jezelf op het bord schrijft of op een schrift en dan een streepje trekt tussen de twee lettergrepen. En als je het woord heilsfeit opschrijft en je trekt een streepje, welke twee woorden krijg je dan? Heil en feit. En wat is dan heil en wat is dan een feit? Heil, dat betekent heling, verlossing, redding. En een feit, dat is een gebeurtenis die ook te verifiëren is, die na te trekken is. En zo is Goede Vrijdag een heilsfeit, kerst natuurlijk ook al, maar Goede Vrijdag, dat is een heilsfeit en dat noemen we de betaaldag van de kerk. Pasen is een heilsfeit, het heilsfeit van de opstanding van de Heer Jezus, de lichamelijke opstanding wel te verstaan. En dat is de opstandingsdag en dan krijgen we de hemelvaartsdag en dat wordt wel genoemd de koningsdag of de kroningsdag. Als je Lucas 24 leest, dan is het net alsof de hemelvaart op dezelfde dag plaatsvindt als de opstanding. Terwijl we weten dat Jezus nog 40 dagen na zijn opstanding op de aarde is geweest. Een periode waarin hij aan zijn discipelen verscheen, aan de Emmausgangers, aan de discipelkring achter gesloten deuren. En daar heeft hij speciale aandacht voor Thomas, die diep in zijn twijfels verzonken is. Die zo'n moeite had met het hele gebeuren. Hij probeerde het te begrijpen, maar hij begreep het niet. Het was hem te hoog. Totdat Jezus vroeg, Thomas, leg je vingers dan in de littekens, in mijn handen en in mijn zij. En op dat moment, het hoefde al niet meer, op dat moment was de belijdenis er, mijn Heere en mijn God. Dat kwam, je zou bijna zeggen, uit het diepst van zijn hart, maar dat is eigenlijk niet waar. Het kwam regelrecht van boven, die belijdenis. Mijn Heere en mijn God, En ook Petrus kwam aan de beurt. Ondanks zijn verloochening bij de zee van Tiberias herstelde de Heer Jezus hem in zijn ambt. Tot driemaal toe kwam de vraag: Petrus, Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? Heb je mij liever dan deze? En we weten hoe dat ging. Het was eerst ja, Heere, aarzelend. Maar daarna kreeg hij het bijna niet meer over zijn lippen. Heere, u weet het toch. Ik durf het haast niet te zeggen. Ik weet echt wat ik gedaan heb. U weet toch, Heere, dat ik u lief heb. En ook is Jezus, dat lezen we in 1 Korinthe 15, zelfs nog een keer verschenen aan een groep discipelen, 500 bij elkaar. Wat moet dat ook indrukwekkend geweest zijn. Onomstotelijk stond het vast. Hij leeft. Maar het Lucas-evangelie, vooral de laatste hoofdstukken, de laatste versen. Lucas legt vooral de nadruk op het werk hier van de Heere Jezus, die als een profeet met zijn leerlingen de schriften opent. Gedurende 40 dagen verschijnt hij aan hen en geeft hij ze onderwijs. En nee, het was niet meer zoals voorheen, dat hij dag en nacht bij hen was en met hen optrok. Het is nu alles anders. Hij is nu in een opstandingslichaam dat past niet meer in deze orde. Hij is van een andere orde. Het is wel een lichaam. En Jezus maakt intussen duidelijk het hele gebeuren, zijn gevangenneming, zijn lijden en sterven en zijn opstanding. Het is allemaal tot in detail beschreven door Mozes, de wet van Mozes, de profeten en de psalmen. En daarom kunnen we ook moeiteloos, welk heilsfeit we ook herdenken, daar psalmen bij vinden. Er zijn wel eens mensen die denken dat dat een hele klus is, maar dat valt reuze mee. Ook bij de hemelvaart. We hebben te kust en te keur psalmen die wij zingen, die daarover schrijven en profeteren. Dus Lucas legt de nadruk op het onderwijs van de Heer Jezus. En we lezen dan dat Jezus hun verstand opende, dat zij de schriften verstonden. En wat een heerlijkheid als je voor het eerst ziet, maar dan ook echt klaar en glashelder, dat de schriften getuigen van de Heer Jezus Christus. Onderzoek de schriften, die zijn er die van mij getuigen. Wat een heerlijkheid als je ontdekt dat het zo moest gebeuren. Ook al denken wij van, ja, wat een merkwaardige gang toch. Door de diepte heen, door de kruisiging heen, die de Heer dan weer een verhoging noemt. Door de diepte heen gaat het naar de heerlijkheid. Als God je ogen ervoor opent, dan ga je zien dat het er ook staat. Dat het in de raad van God bepaald is dat het zou gaan zoals het ging. En dat die raad van God volmaakt ten uitvoer wordt gelegd. En waarom doet de Heere God dat zo, op die manier? Opdat jij gelooft dat Jezus is de Christus, dat Hij ook jouw redder en zaligmaker is. Hij doet dat om te laten zien dat Hij betrouwbaar is, dat je op Hem aan kunt. Hij wil ook jouw vertrouwen wekken. Dat woord is nou al meerdere keren langsgekomen. In de loop van de tijd het woord vertrouwen. Hoe zit dat ermee, gemeente? Jongens en meiden. Met het vertrouwen op God en op zijn woord. Uiteindelijk gaat het daarom, als je God niet vertrouwt, ga je ook niet naar hem toe. Dan durf je dat niet. Dan denk je, als ik kom, dan krijg ik klappen. Dus laat ik maar wegblijven. Maar als dat vertrouwen er is, en dat is een geschenk, dat is een gave, dan is er die verbinding, die gemeenschap. Wat je nu ziet bij de discipelen is dat de angst en de vrees en de twijfel nu helemaal weg zijn. Het stof is neergedaald, het troebele water is bezonken en nu helder, glashelder zichtbaar tot op de bodem. Alles is gebeurd naar de schriften. Het lijden, het sterven, de opstanding van Christus, de Messias. Het staat er allemaal. Er is niets verzonnen, er is niets toevallig. Het is klip en klaar helder. En niet alleen het lijden, sterven, de opstanding van de Heer Jezus is naar de schriften, maar het is ook naar de schriften dat zijn discipelen de opdracht kregen om het evangelie te gaan verkondigen. Ook dat is volkomen naar de schrift, dat onder alle volken moet worden gepredikt bekering en vergeving van zonde. Een licht van de heidenen is de Heer Jezus, maar dat moeten wij ook zijn. Dat is ook de opdracht voor Israël. Alle volken moet gepredikt worden bekering en vergeving van zonde, te beginnen bij Jeruzalem. En dat is wel een apart wonder. In de stad, en dat zeg ik niet bij wijze van spreken als iemand die de Joden de schuld geeft, maar dat zegt Isaac da Costa, de bekeerde Jood, die zegt dat God zegt te beginnen bij Jeruzalem is een dubbel wonder. Want in die stad is de Heere Jezus ter dood gebracht. Hij mag het zeggen, hè? Isaac da Costa, dat God daar begint. Dat is heel apart. En zegt Isaac de Koster, waar God begint, daar komt hij ooit toch ook weer op terug. Ook aan het einde. En Isaac de Koster spreekt dan in dit verband ook over de bekering van de Joden. En gemeente, hoe het allemaal precies zal gaan, dat weten wij niet. Maar daar mogen we ook om bidden dat God erop terugkomt. En God doet ons niet naar onze zonden. En dan moeten we dat ook niet tegen een ander zeggen, dat God iemand straft, want de Heere is langmoedig, hij is geduldig, hij is barmhartig, hij is genadig. En hij zegt tegen de discipelen, begin maar met prediken van het evangelie in Jeruzalem. Dat is de stad van de grote koning. En ook daar moet de Heere aan zijn eer komen en aan zijn lof. De schrik en de twijfel, ze waren allemaal weg. Ze zien het nu, ze weten het nu zeker. En jullie, zegt Jezus, zijn getuigen van deze dingen. Dat is een opdracht, dat is een constatering. Jullie moeten het gaan vertellen. En je kunt alleen getuigen van iets of iemand wat je gehoord en gezien hebt. Als er iets gebeurt, een misdrijf, er worden getuigen gezocht, ja, dan moet je dat gezien hebben. Jullie zijn getuigen, jullie gaan het vertellen. Maar je kunt alleen maar iets met overtuiging vertellen als je zelf eerst daarvan overtuigd bent. Bij de discipelen stond het nu zo vast als een huis. Maar voordat het zover is, moeten ze eerst nog de bijzondere gave van de Heilige Geest ontvangen, zodat ze sterk staan in de branding van de tijd. En als dit alles nu duidelijk is, en we weten dat het boek Handelingen gaat hier op dat thema door, hè, want dat is één groot verhaal, een geschiedenis van hoe het evangelie de wereld in is gegaan. Als dit duidelijk is, als alles gezegd is, leidt Jezus hen uit naar buiten. En daar staat hetzelfde woord voor uitleiden wat we in het boek Handelingen vaak tegenkomen in toespraken. Waar het gaat over het feit dat de Heere God zijn volk Israël uit Egypte heeft uitgeleid met een vaste hand, met een sterke arm. En zo leidt Jezus zijn discipelen met een vaste hand naar buiten uit de stad. Jezus heeft altijd de leiding gehad. Hij is nooit een willoze prooi geweest, zelfs niet van de duivel. Laat staan van mensen. In zijn vernedering en in zijn verhoging heeft hij de leiding gehad. Hij liet zich arresteren. Hij boog het hoofd en gaf de geest. Hij stond op uit dood en graf. Hij verschijnt aan de discipelen. Hij leidt hen uit buiten de stad tot bij Betanië. Nou zit hier iemand goed op te letten en die zegt, ja, maar er staat toch ook dat Jezus is opgewekt. En hier in ons evangelie staat toch dat hij werd opgenomen. Dat is toch ook passief? Jawel, dat is correct. Dat is het werk van de Vader die goedkeuring geeft aan het werk van de Zoon. En zegt, kom Zoon, ik neem je tot mij. Maar hij voer zelf ook op. Lees Handelingen 1 maar. Wat een herinneringen liggen daar op die oostelijke helling van de Olijfberg. Wat had Jezus zich daar vaak in stilte teruggetrokken om te bidden. Daar op die plaats, of daar in de buurt in elk geval, was zijn laatste felle episode van zijn lijden begonnen. Hij gaf zich daar gevangen, in de hof van Gethsemane. Maar er is nog meer. Want de naam Betanië herinnert ons ook aan het warme welkom dat Jezus keer op keer ten deel viel bij zijn vrienden Maria, Martha en Lazarus. Wat een herinneringen. En dan lezen we, zijn handen opheffende, dus terwijl hij zijn handen opheft, zegent hij hen. Dat doet denken aan het werk van de hoge priester. Als hij het offer had gebracht, zegende hij het volk. Hij ging naar buiten en gaf de zegen mee. En die zegen kon worden gegeven op grond van het offer. Zonder offer, geen zegen. Zonder offer, alleen maar vloek. Jezus zegent hier zijn discipelen en hij kan dat ook doen, omdat hij als de grote hoge priester volkomen verzoening heeft aangebracht voor al hun zonden. Aan het begin van het Lucas-evangelie komen we ook een priester tegen, maar die kan niet zegenen. Hij is niet in staat om het wachtende volk de zegen mee te geven. En ik denk dat jullie nu wel weten over wie het gaat. Hoe heette die priester toch? Hij kon niet meer praten. Dat was Zacharias. De engel Gabriel had hem bezocht en had gezegd dat zijn vrouw op haar hoge leeftijd nog een zoon zou baren. De wegbereider van de Messias. En Zacharias, ja, je kunt het nog begrijpen ook. Maar hij reageerde vol ongeloof. Maar hoe kan dat nou? Maar hij moet als gevolg daarvan, van dat ongeloof, het volk wel ongezegend wegsturen. Dat was nog nooit gebeurd. En hier aan het einde van het evangelie zien we niet zomaar een priester. Maar de Heere Jezus is een hoge priester. En dan nog wat, hij is niet uit de familie van Aaron, maar hij is naar de orde van Melchizedek. En we kennen die Melchizedek uit de geschiedenis van Abraham in Genesis 14. Hij brengt Abraham brood en wijn en zegent hem, nadat Abraham met zijn leger de inwoners van Sodom en ook zijn neef Lot had gered. Melchizedek was koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. De stam van Levi bestond nog lang niet. En zo is ook de Heere Jezus geen Leviet, maar hij is uit de stam van Juda. Uit de stam van Juda waren geen priesters, behalve deze. Melchizedek was ook een unieke priester. En de Heere Jezus is dat ook. Want het Levitisch priesterschap is ontoereikend gebleken. Priesters en hoge priesters moesten keer op keer weer offeren, zelfs voor hun eigen zonden. Maar de Heere Jezus hoefde maar één offer te brengen en dat was voor altijd genoeg. De Levitische priesters stierven maar Jezus leeft in eeuwigheid. Hij bekleedt een onvergankelijk priesterschap. En dan zeg ik maar gelijk achteraan, dat is ons geluk. Als zijn priesterschap toch onvolmaakt zou zijn, dan zou het wel een mooi verhaal zijn dat hij voor ons bidt in de hemel, maar dan zou het maar zo kunnen dat dat helemaal al lang niet meer gebeurt. Maar hij leeft eeuwig. Priesters en hoge priesters moesten keer op keer offeren. Voor de Heere Jezus was één offer genoeg. En nu is het zover dat zijn werk erop zit en dat de Vader hem gaat terugnemen in de hemel en hem gaat bekleden. In zekere zin ook zoals Melchizedek bekleed was met priesterlijke en koninklijke heerlijkheid. En de Vader die haalt hem in majesteit en heerlijkheid binnen en hij zet hem op zijn troon. En intussen heft Jezus zijn handen op, zijn doorboorde handen. De littekens van de Heer Jezus zijn tot in alle eeuwigheid te zien. Want in de hemel zullen wij het lam zien staande als geslacht. En als hij, de opgestane, die dood was en weer levend geworden is, jou zegent, dan ben je gezegend. Dat is niet slechts een zegenwens, zoals wij mensen dat elkaar kunnen toewensen, maar dat is, zijn shalom is volle werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw. Hij, zo zegt het lied, is de Heer van mijn leven. Hij spreekt, ook als hij zegent, hij spreekt en het is er. Heb je dat wel eens bedacht? Hij spreekt en het is er. Hij is de koning en de priester en hij doet wat hij zegt en hij geeft wat hij belooft. En daarom hebben wij met hem niets meer te wensen over. Is dat ooit wel eens tot je doorgedrongen? Dat je met hem alles hebt wat je nodig hebt. Het volle heil, de zaligheid, redding. En Jezus heeft het allemaal voor ons verdiend aan het kruis. En deelt het uit in de verkondiging van het evangelie. En wat laat je een grote zonde op je. Door dit evangelie, wat ons zo vaak verkondigd is, naast je neer te leggen. En gemeente, ik heb eens een dominee horen zeggen. Je moet er toch, als je jaar in jaar uit in de kerk hebt gezeten, toch ontzaggelijk veel voor doen om verloren te gaan. En zo is het. Want God komt zo dichtbij. Hij legt het ons als het ware in de schoot. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch uw hart. Hij deelt het uit in de verkondiging van het evangelie. Dat is niet zoiets van, nou kijk maar wat je ermee doet. Maar het evangelie wordt ons geproclameerd, aangezegd, toegezegd. Geloof dan zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u lijden. Luther zei zo graag, en ik snap dat hoor, wie het gelooft, die heeft het. Is dat niet veel te makkelijk? Ja, zeker, veel te makkelijk. Daar hebben wij niks mee. Wie het gelooft, die heeft het. En deze boodschap heeft zo'n kracht in zich, dat het doden levend maakt, lammen doet opstaan, blinden het gezicht geeft, en in onze uitzichtloze situatie opent Christus ons de ogen voor een werkelijkheid die zo geweldig is dat het met geen woorden te zeggen is. Hij verbreekt harde harten. Hij geeft kleur in je uitzichtloze bestaan. En het bijzondere is dat er niet staat dat Jezus van de aarde werd opgenomen toen hij hen gezegend had. Met andere woorden, dat zegenen was een keer klaar, terwijl hij hen zegende. Dus hij ging zegenend op naar de hemel. En dat zegenen, dat is nooit meer opgehouden, tot op de dag van vandaag niet. Al zegenend scheidt hij van zijn discipelen. En hij zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, En daar is hij nog steeds bezig om te zegenen, om te bidden. Nog een keer de vraag, is dat je ooit wel eens tot je doorgedrongen? En mag jij nou in het geloof, in waarheid nazeggen dat hij jou lief geworden is? Wat een machtige werkelijkheid is dat. Het is voor ons mensen vaak te mooi voor woorden, maar het is wel echt zo. En toch, er staat wel dat hij van hen scheiden. Naar het lichaam is hij niet meer onder ons op deze aarde. En dat moest ook. Jezus zegt in Johannes 14, als ik niet wegga bij jullie vandaan, dan kan de trooster niet komen. Het was dus noodzakelijk. Waarom? Er is een aantal redenen waarom Jezus moest opvaren en opgenomen worden. We hebben hem al genoemd, zijn taak zit erop. Zijn opdracht was geheel volbracht. Het tweede, Jezus' koninkrijk is niet van deze wereld. Dat is ook nog wel een heel dingetje, hè, gemeente. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Daarom is het Jezus' milde, maar ook besliste antwoord als de discipelen vragen, Heere, maar zult u dan nu in deze tijd het koninkrijk aan Israël weer oprichten? Zijn milde antwoord is, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten nu uitgaan en het evangelie gaan verkondigen, wereldwijd. Nog een reden, de Vader haalt zijn Zoon thuis. De Zoon brengt de opbrengst van zijn werk mee. Hij gaat met zijn offer, met zijn bloed de hemelen door, het hemelse heiligdom binnen. Nog een reden, ook werd Johannes evangelie, Jezus gaat naar de hemel om voor u plaats te bereiden. In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Als het niet zo was, had ik het jullie gezegd. Ik ga heen om plaats voor jullie klaar te maken. En het laatste, wat ik nu nog even noem, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Hij is naar de hemel gegaan om voor ons te bidden. Hij is onze, dat zegt de catechismus, onze voorspreker. Onze advocaat die onze zaak bepleit. En dat is nodig en onmisbaar. Want als jij een echte volgeling bent van de Heer Jezus, dan snap jij dat je hem nodig hebt. Want er volgen talloze aanvallen van de boze. Als je met hem leeft, krijg je daar onherroepelijk mee te maken. En soms in zeer felle mate. Zonder die biddende en zegenende Heer Jezus gaat het echt niet. Maar met hem zal het gaan. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging? Honger, naaktheid, gevaar of zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. Kinderen, wij hebben een Heere Jezus in de hemel, die kan niemand van je afpakken. Niemand. Niemand. Maar je kunt wel tot je eigen schade aan hem voorbij leven. En daarom, geloof in de Heere Jezus Christus en je zult zalig worden. Waarom ging de Heer Jezus nog meer naar de hemel? Om door zijn Heilige Geest zijn kerk te leiden. Hij is niet meer zichtbaar in ons midden, maar hij is er wel. Naar zijn Godheid, majesteit en geest wijkt hij nimmer meer van ons, nooit meer. En hij is in de hemel ons ten goede. Wat een heerlijke woorden. Ons ten goede. Hij zorgt daar goed voor je. Hij vergeet je niet. Wij mogen leven, gemeente, onder zijn zegenende handen. Aan het einde van iedere kerkdienst worden wij daar tastbaar aan herinnerd. Ziet, ik ben met u al de dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. En wat staat daar voor een woord? Wat wij vertalen met wereld, het woord eon, het woord tijdperk. Tot aan het einde van deze bedeling die in de geloofsbelijdenis van Nicea wordt aangeduid als het leven van de toekomende eeuw. Hij is ons ten goede daar in de hemel, totdat hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Totdat hij verschijnt op de wolken, net zoals hij door een wolken op een lichte wolkenwagen naar de hemel is gegaan. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zolang die toekomende eeuw er nog niet is, hoeven wij niet bang of wanhopig te zijn. Want Christus regeert aan de rechterhand van zijn Vader. En hij is bij ons door zijn woord en nog dichter bij ons, namelijk in ons door zijn geest. Zo dichtbij kon hij zelfs niet komen, met eerbied gesproken, toen hij fysiek aanwezig was. Dus Jezus' hemelvaart is pure winst. Want er is nog een reden waarom het zo gelukkig is dat Jezus in de hemel is. Want hij is het hoofd van zijn lichaam. En wat is zijn lichaam? Dat is de kerk, dat zijn alle gelovigen. En dat lichaam van Christus, dat is zijn gemeente, dat zijn zijn kinderen. En Efeze 2 zegt, we waren vroeger dood in de misdaden en de zonden, en hij heeft ons met hem opgewekt en levend gemaakt. Dat heeft alles te maken met die bekering waar de Heer Jezus over sprak. En de vergeving van de zonden. En wat is nu de opdracht? Om ook daadwerkelijk met hem te leven. En Filippenzen 3 zegt, velen wandelen anders. Paulus zegt het, huilend, wenend. Zij leven in de zonde en ze vinden dat prima. Paulus huilt erom, omdat zij vijanden zijn van het kruis. Hun einde is het verderf. Maar zegt Paulus, onze wandel, ons burgerschap is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Al zegenend scheidt de Heere Jezus van zijn discipelen. Hij wordt opgenomen in de hemel. De Vader neemt hem op. En Handelingen 1 vers 9 zegt, hij werd opgenomen daar zij het zagen. Dat is uniek. Van het moment van zijn opstanding waren ze niet getuigen. Ze wisten alleen dat het zo was. Maar nu zijn hemelvaart, het allerlaatste, daar zijn ze getuigen van. Ze zien het. Ze kunnen het zeggen, we hebben het zelf gezien. Met hun eigen ogen. En toch tot op zekere hoogte. Vrijwel letterlijk tot op zekere hoogte, want dan schuift er een wolk en voor en die neemt hem, die onttrekt hem aan hun ogen. De Heere God deed als het ware het gordijn dicht. Het was nu genoeg. Meer hoefden ze niet te zien en dat kon ook niet. En op diezelfde manier komt Jezus straks terug op de wolken. En alle oog zal hem zien. Ja, de afstand wordt hoger en groter en toch is Jezus nog nooit zo dichtbij geweest. En tel daarbij op het bijzondere inzicht dat ze gekregen hadden in de schriften. Ze wisten het zeker en ze waren overtuigd. En daarom ze aanbidden hem. Ze vallen voor hem op de knieën en daarna keren zij terug naar Jeruzalem met blijdschap. Dat zou je niet zeggen. Je neemt een soort definitief afscheid van een geliefde, maar er is grote blijdschap. Jawel, want ze weten het. Hij is er voor ons, voor mij. En ze gaan naar de tempel waar ze God loofden en dankten. Daar zijn ze bij elkaar als discipelkring, volhardend in het gebed, het vurige gebed om de komst van de Heilige Geest. En zo wordt die gemeente daar klaargemaakt voor hun taak op aarde, namelijk de verkondiging van het evangelie. Hebt u zich dat ook wel eens gerealiseerd, gemeente, dat dat ook uw taak is? De verkondiging van het evangelie. Het kan zomaar zijn dat we zo in onszelf gekeerd zijn en om onze eigen as draaien, dat we dat geheel vergeten. Maar dat is de taak van de kerk op aarde. Om Jezus Christus te verkondigen totdat hij komt. De verspreiding van het evangelie. En mag ik het nou zo eens vragen, is dat nou ook jouw grootste verlangen? Is er misschien hier iemand in de gemeente, en ik ga niet jagen, dat snapt u ook wel, die dat verlangen heeft in het hart om er te zijn voor de Heere en voor zijn dienst. Op welke manier dan ook. Is het uw verlangen dat de gemeente opstaat uit haar slaperige toestand? En dan wijs ik niet met al mijn vingers naar u, maar dan wijs ik ook naar mezelf, gemeente, dat weet u wel, hè? Is het ons verlangen om te leven met de Heere en om hem te loven? Want dat geeft pas echte blijdschap. Het draaien om je eigen as, dat geeft geen blijdschap, dat geeft verveling. Blijdschap, wat blijdschap smaakt mijn ziel als ik voor u kniel en als ik uw naam verkondig en verhoog. Want dan gaat het niet meer om ons, maar dan gaat het om hem. De Heer Jezus is waardig te ontvangen alle lof en aanbidding en dankzegging van nu aan tot in alle eeuwigheid. En daarom, gemeente, dat is de opdracht die we meekrijgen. Nee, geen activisme, alsjeblieft niet. Maar wel, onderzoek u zelf eens hoe dat nou in jou en uw leven ligt. Of u ook op hem betrokken bent. Of u ook leeft in de vaste zekerheid dat hij er op dit moment voor u is. Dat hij uw zorgen, uw moeite kent. Dat hij je angsten kent. Dat hij ook weet dat je een zondaar en zondares bent. En dat hij klaar staat om je te ontvangen. Als dat zo is, dan weet ik zeker dat het verlangen geboren wordt om getuige van hem te zijn en om hem te verwachten uit de hemel en om straks eens verenigd te zijn met hem. Psalm 21 gaan wij straks zingen, gemeente. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Hoe is zijn roem gerezen, o alvermogend opperheer. Wat glans, wat majesteit hebt gij die vorst bereid. Dat is het werk van de Heere. Het is een heerlijk werk. Het is een heerlijk voorrecht om dit evangelie te mogen ontvangen en om daaruit te leven. Amen. Psalm 21, 5 en 6 gaan wij zingen. Wij zullen de Heere dank zeggen. Groot is uw trouw, o Heer, aan ons betoond. Zo mochten we op deze hemelvaartsdag hier in uw huis of thuis met de gemeente verbonden uw woord horen, de lofpsalmen zingen en u ontmoeten, Heere Jezus Christus, de opgevaren levensvorst. En geef dat het ook werkelijk een ontmoeting mocht zijn en worden, en wilt u zelf het uitwerken in ons aller hart. En geven dat we voor het eerst of opnieuw mogen zien wat een heerlijkheid het is als we zo'n machtige koning hebben, die in de hemel is, die ons nooit afgenomen kan worden, wat er ook op deze aarde gebeurt. En dat u er bent, aan ons denkt en voor ons bidt en ons zegent. Dat zijn zulke geweldige werkelijkheden dat wij daar vaak veel te afgestompt voor zijn om dat te kunnen vatten. En daarom bidden we om het licht en de leiding van uw Heilige Geest, dat we het ook werkelijk mogen zien. Neem al onze zonden en ook de zonden van het ongeloof van ons af, Heere. Open onze ogen dat we hem zien, die aan de rechterhand is van uw Vader en die straks terugkomt op de wolken van de hemel. Dan zult u niet alleen alle ongerechtigheid wegdoen, maar ook alle tranen van de ogen afwissen. Dan zal er geen ziekte meer zijn, geen rouw, geen gekrijt. O Heere, wilt u zelf met ons meegaan in deze dag? Wilt u in het bijzonder gedenken de weduwen en allen die te maken hebben met moeite en verdriet, de weduwnaren die eventueel ook in ons midden zijn? Wees met hen die alleen thuis zijn, alleen thuis komen. We bidden, Heere, voor mevrouw Verhagen, die volgende week een operatie zal moeten ondergaan. Wilt u ook met haar meegaan? En geef dat er goede hoop mag zijn op herstel. Zegen dan ook de behandelingen. Wees met alle die ziek zijn, alle die vermoeid zijn en belast. Dat kan lichamelijk zijn of psychisch. Maar het kan ook zijn dat we vol zitten met geestelijke vragen over ons heil in Christus. O Heere, wilt u helderheid geven. Wilt u al onze bedenksels van ons afnemen. En ons in alle vrijmoedigheid doen gaan tot de troon van uw genade om barmhartigheid te verkrijgen op uw tijd. En u zult dat geven. Ga zo met ons mee. Zegen ons deze dag. En breng ons ook komende zondag weer bij elkaar hier in de kerk. We eindigen ons gebed met de woorden die u, de Heere Jezus, onszelf hebt geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Psalm 68 zingen wij tot slot vers 9 en vers 10. Wij bewaren het woord van God als een kostbare schat. We gaan heen in vrede en ontvangen de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.